Geliefde gemeente, als er iemand van de discipelen opviel, dan was het Petrus wel. Je zou kunnen zeggen, altijd was hij er wel. Wat er ook maar was, Petrus die stond vooraan. Zelfs daar waar niet één discipel durfde komen, daar in de zaal van Caiaphas, daar was Petrus. Maar nu is hij nergens. Er is één gedeelte in het evangelie, daar is Petrus er niet. Zelfs Petrus wijkt dan terug. Dat is bij het kruis. Bij het kruis is Petrus nergens te bekennen. Hij weet wel wat er gebeurd is. Dat blijkt daar aan het opgeschreven is. Het is opgeschreven door Marcus. En Marcus die wordt later door Petrus genoemd mijn geliefde zoon. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Marcus, die nog jong was toen de Heer Jezus op aarde was, waarschijnlijk heeft Marcus aan Petrus gevraagd wat er allemaal gebeurd is. En Marcus is maar blijven vragen. Nou Petrus, wat gebeurde er toen? En wat zei u toen? En wat zei de Heer Jezus toen? En hij heeft ook gevraagd naar het kruis. En daar heeft Petrus wel wat van gehoord. Maar hij moet dan ook zeggen, ja Marcus, bij het kruis was ik er niet. Toen, het allermoeilijkste ogenblik van de Heer Jezus, daar was ik nergens te bekennen. Toen heb ik hem ook verlaten. Daar kwam ik niet bij te pas. Als Petrus dat zegt, dan moet hij zich schamen. Maar als hij dat zegt, dat kan toch niet anders. Of dat heeft hij ook met blijdschap gezegd. Marcus, en dat zegt hij tegen ons ook. Marcus, dat heeft de Heer Jezus alleen gedaan. Dat heeft hij ook alleen willen doen. Hij deed het niet met mij. Hij deed het, je zou kunnen zeggen, ondanks mij. Wat ik ook gedaan heb, toch deed de Heer Jezus dit. Voor mij. Dat is het grote wonder. Christus deed het alleen. Maar hij deed het niet voor zichzelf alleen. Hij deed het om velen tot God te kunnen brengen. Juist als Christus verlaten wordt, doet hij dat om mensen tot God te brengen. Wij staan daarbij stil vanuit Marcus 15, vers 33 en 34. Marcus 15... de versen 33 en 34, waar we lezen in het woord van God. En als de zesde uur gekomen was, werd de duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En te negende uren riep Jezus met grote stem, zeggende, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Terwijl ik is vertaald zijnde, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ik lees ook vers 38 er nog bij. En dat zult u straks wel begrijpen waarom. En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. Het verduisterde heiligdom. Zo staat er boven de preek. Het verduisterde heiligdom. Drie gedachten. Christus alleen. In het duister en naar het licht. Het verduisterde heiligdom. Is Christus alleen. In het duister en naar het licht. Als eerste dus Christus alleen. Degene die de lezing van afgelopen woensdag gehoord hebben, herinneren zich misschien nog wel het voorbeeld van de bloem en de bloemknop. Het Oude Testament kun je vergelijken met een bloemknop, het Nieuwe met een bloem. Dan denken we nu even aan een roos. Een roos, omdat die heel veel bloemblaadjes heeft. Als je zo'n roos ziet uitgevouwen, dan zie je al die blaadjes zitten. Maar een week daarvoor was het nog een knop. En toen zag je al die blaadjes niet zitten. Je zag alleen maar de buitenkant. Een knop. Maar als je op onderzoek uitging, dan kwam je er wel achter. Al die blaadjes zaten er al in. Je kon ze alleen nog niet zo mooi zien. Maar zeker als je die roos gezien hebt, Als je weet hoe die blaadjes horen te zitten, dan kun je ook die knop beter onderzoeken. Dan snap je, oh ja, nu zitten ze zo op elkaar gepropt, maar straks wordt het zo. Nu zou je dus kunnen zeggen, het Nieuwe Testament, daar zie je alles uitgevouwen. Maar in het Oude Testament, daar zit alles er al in. En je verbaast je erover hoeveel erin zit. En van hoeveel kant je het kunt bekijken. Vanmorgen hebt u iets gehoord over de duisternis bij het kruis. Dat het een vervulling is van het oordeel. Zoals in Amos 8 aangekondigd. Dat het midden op de dag donker zou worden. Dat staat in Amos 8. Dus het duisternis bij het kruis is een teken van het oordeel over Israël. Maar die duisternis, die wijst nog ergens op. Die heeft alles te maken met Grote Verzoendag. Grote Verzoendag, dat was de meest plechtige dag van het hele Oude Testament. Het hele jaar, er waren verschillende feestdagen, er waren ook plechtige feestdagen. Maar sommige van die feestdagen waren ook heel uitbundig. Maar Grote Verzoendag was een vastendag. Dat was een heel plechtige, ernstige dag waar het volk stil moest staan bij de zonde, de grote schuld en de grote genade. De Grote Verzoendag, daar gebeurde er iets heel bijzonders. Daar ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen. Er kwam het hele jaar niemand. Maar één keer in het jaar, dan ging dat grote gordijn opzij en dan ging die hoge priester doorheen en dan viel het achter hem weer dicht. Hij ging dan naar de ark toe. Ark, die het teken is van Gods aanwezigheid. En hij ging dan met het bloed van het offer, van het brandaltaar, ging hij naar dat altaar toe om daarmee zichtbaar te maken, het volk kan alleen via de hoge priester, het kan alleen via het offer bij God komen. En God die wil wel in het midden van zijn volk wonen, maar dus alleen maar vanwege het offer. Als er geen offer was, dan wilde de Heer Jezus er ook niet wonen, de Heer er ook niet wonen. Dan kon God niet tussen zijn volk Israël zijn. Daarom ging die hoge priester met dat bloed naar de ark. Dat deed hij twee keer. De eerste keer, dan ging hij met het bloed van een var. En dat deed hij voor zichzelf. Dat staat in vers 11. De var van het zondoffer die voor hem zelf zal zijn. Hij ging dan met het bloed van een var om voor zichzelf te offeren. Want hij was een onrein schepsel. Maar hij deed nog wat de eerste keer. Onderweg van het voorhof naar het allerheiligste kwam hij door het heilige. Daar stond het reukwerkaltaar. En hij had kolen genomen van het altaar en daar legde hij reukwerk op. En dat bracht hij dan mee naar dat heilige der heiligen. En dat staat er zo in vers 12. Oh nee, vers 13. Dat de nevel van het reukwerk dat verzoendeksel zal heiligen. Dus dat heilige der heiligen dat komt vol van de rook van dat reukwerk. Dat reukwerk, dat wijst op de gebeden. En mijn been met opgeheven handen klim voor Gods heilige aangezicht als reukwerk voor u toegericht. Dus hij kwam daar met het gebed. En zoals die hoge priester die eerste keer het heilige der heiligen inging, zo is Christus ook gegaan. Namelijk in die nacht. De hof van Gethsemane. Dan zien we daar de Heer Jezus eerst tussen zijn discipelen. Maar dan zegt hij tegen een aantal discipelen, blijven jullie hier. En dat is zoals de levieten en het volk in het voorhof moest blijven. Blijven jullie hier. Drie discipelen gingen verder om daarmee iets te zeggen over het heilige. Dat heilige, die tempel, daar mochten alleen de priesters komen. Die werd dus afgebeeld door Peter, Johannes en Jacobus. En toen zei de Heer Jezus tegen hen, jullie kunnen ook niet verder. Ik ga nu alleen verder. Daar in de hof van Gethsemane, daar de worstelde hij zijn strijd alleen. Maar wat voor strijd was dat? Daar waren grote druppelen bloed. Die vielen daar op de grond, zoals het bloed daar viel op de verzoendeksel. Maar er was natuurlijk nog iets. Hij bad. Het belangrijkste wat Christus daar deed was bidden. Als het reukwerk. Waarmee het heilige der heiligen vervuld werd. Dat was de eerste keer. Dat de hoge priester het heilige der heiligen inging. Dat was eigenlijk een voorbereiding. Bij de hoge priester was de voorbereiding. Omdat hij eerst voor zichzelf moest verzoenen. Bij Christus was de voorbereiding. Omdat hij eerst als het ware zelf in de juiste bereidwilligheid moest komen. Toen hij het zei, mijn vader, indien het mogelijk is, niet mijn, laat deze drinkbeker van me voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo is hij zo gewillig geworden. Toen hij daar met zijn vader geworsteld heeft, toen hij zijn eigen wil, als het ware, op het altaar gelegd heeft, toen werd hij zo volkomen gewillig. Zei hij, ja vader, ik ben bereid om ook die laatste gang te gaan. Zo was hij voorbereid. Je zou kunnen zeggen, er was een grote reukwolk van gebeden die het kruis nu omringde. Maar dat was de tweede keer. Tweede keer dat de hoge priester het heilige der heiligen inging, dat was met het bloed van een bok. Vers 15. Daarna zal hij de bok van het zondoffer die voor het volk zal zijn. De zondebok. Hij ging met het bloed van de zondebok. Nu het heilig der heiligen in. En dat was dus voor het volk. Dat was het grote doel. Die hoge priester die was geroepen om voor verzoening te zorgen voor het hele volk. Dat volk dat alles verzondigd had. En dat volk dat niet het heilige in kon. En zeker niet het heilige der heiligen. Er wordt met nadruk gezegd in vers 17 van Leviticus 16. En geen mens zal in de tent der samenkomst zal zijn als hij zal ingaan. Niet in het heilige. Helemaal niet in het heilige der heiligen. Geen mens zal daar met hem zijn. Zie, daarom gaat het helemaal niet meer over Petrus. En over de andere discipelen. Geen mens zal daar met de hoge priester zijn. Dat mocht niet. Dat was strijdig met de heiligheid. En dat kon ook niet. Dat was strijdig met de gedachte dat er maar één kan betalen. Nou, uiteindelijk niet die hoge priester. Die hoge priester moest ook voor zichzelf nog verzoening hebben. Maar die hoge priester was een teken. Die was een afbeelding. Van de grote hoge priester, Jezus Christus. Die kon niet door iemand geholpen worden. Hij alleen is de middelaar Gods. Hij is de enige die in staat is om voor verzoening te zorgen. En als er iemand met hem meeging, dan maakte dat alleen maar de verzoening stuk. Alles wat wij proberen te doen om voor verzoening te zorgen, dat maakt het alleen maar onmogelijker. Niemand kan de Heer Jezus daarin helpen. Ja, maar daar bij het kruis, er waren toch heel veel mensen. Het wemelde van de mensen aan het kruis. Ja, Petrus was er dan wel niet. Maar daar waren toch fariseeën en schriftgeleerden. En aan de voet van het kruis, daar zaten zelfs de soldaten. Die waren vlakbij. Ja, maar het ging allemaal weg. Het voorhangsel sloot. Zoals die hoge priester, als die dan de tabernakel binnenging, dan zagen de mensen hem wel gaan. Maar achter hem ging dat gordijn dicht. En zo ging hier het gordijn dicht. En dat kon natuurlijk niet letterlijk, want hij hing aan het kruis. Hij was niet in een mooie tempel. Hij hing er aan het kruis, dat ruwhouten kruis in zijn naaktheid. Er was geen heerlijkheid. En toen zorgde God zelf voor de afscherming. Toen werd het donker. Toen werd het aarde donker. Midden op de dag. Het was geen zonsverduistering. Ik weet niet, misschien hebt u de zonsverduistering van 25 jaar geleden wel meegemaakt. Nou, we hebben toen staan kijken en het werd best wel donker. Het was een bijzondere kleur, maar het was echt niet aardedonker. S'nachts is het donkerder. Het was midden op de dag geen zonsverduistering. God trok zijn licht terug. Niet afhankelijk van de zon. Het licht is afhankelijk van God. En God zei op de eerste scheppingsdag, daar zij licht. En er werd licht. En nu zegt God, het licht moet weg. En het licht ging weg. Het werd donker en Jezus Christus was alleen. Niemand zag hem. En hij zag niemand. Het gordijn was dicht. Daar viel Petrus buiten en er vielen de soldaten buiten. Maar daar moeten wij ons ook bij in begrijpen. Daar vallen wij buiten. Jezus Christus doet het alleen. Het eerste heb ik al genoemd eigenlijk wat het zegt. Jezus alleen. En wij moeten zien dat gordijn dat sluit. En dan kunnen wij geen vinger meer uitsteken. Hij moet het doen. En hij alleen kan het doen. En alles wat wij proberen is waardeloos. Niets van mij telt mee. Met niets kan ik God een handje helpen. De Heere vraagt wel om geloof. Om gehoorzaamheid. Om liefde. Om kerk gaan. Om, nou noem maar op. Al die dingen. Maar daar kunnen wij God niet een handje mee helpen. Daar kunnen wij God nog geen millimeter mee helpen. Alles wat wij kunnen doen is alleen maar een antwoord op wat God doet. Maar je moet nooit denken dat wat je doet, dat je daar maar iets mee bij God in een goed blaadje kan komen. En je kunt proberen wat je wilt. Het zal nooit lukken. Je staat er echt buiten. Daar waar het gaat om vrede te krijgen met God, daar sta je helemaal buiten. En dan ben je zo 100% afhankelijk van God. En dan zou het kunnen gebeuren dat je als het ware met spanning staat te kijken. Omdat je het verhaal wel kent. Maar eigenlijk in je ziel niet kent. Je staat als het ware voor een dicht gordijn. Je weet dat Christus het werk gedaan heeft, maar je ziet het niet. En je moet leren. Aan deze kant van het gordijn gebeurt helemaal niks. Het gaat er nu maar om. Is het werk van de Heer Jezus genoeg of niet? Is het werk van de Heer Jezus volkomen of niet? Is de Heer Jezus gewillig of niet? Als Hij maar voor 1% te weinig heeft, kun je niet zalig worden. Dat is het eerste wat we er moeten leren. Wij staan er buiten. Dat is nog iets anders. Waarom kon nou dat volk niet mee, het Allerheiligste? Waarom moeten alle mensen daar bij het kruis stilzwijgen? Omdat wij voor God niet kunnen bestaan. Omdat wij ons zo ver bij God vandaan gezondigd hebben. Je zou kunnen zeggen, daar wordt uitgebeeld. Daar zie je een tekening. Wat gewoon de werkelijkheid is. Als God zegt, hier dit heilige der heiligen, daar kunnen jullie niet in. Dan zou het volk kunnen denken, wat is dat nou, waarom mag ik niet? Nee, zegt God, dat kan niet, want het is gewoon niet zo. Jullie wonen niet bij mij. Jullie willen niet eens bij mij wonen. Wij hebben ons bij God vandaan gezondigd. En dat heilige der heiligen, dat wijst op de aanwezigheid van God. Dat wijst op de hemel waarvan wij moeten zeggen, die hebben wij verlaten. Wij hebben de hemel losgelaten. En iedere zonde betekent weer dat wij loslaten. Misschien hebt u wel eens zo'n droom gehad als die ik regelmatig gehad heb. Maar ik geloof dat vaker gebeurt. En dan ben je aan het dromen. En ineens val je. Je valt van een hoog gebouw of waarvan dan ook. Maar je valt en je hebt geen bodem. Je blijft maar vallen. En ja, ik vind het altijd nogal beangstigend als je daar zo de diepte invalt, je hebt geen idee hoe je ooit terechtkomt. Goed, tot nog toe ben ik altijd wakker geworden terwijl ik aan het vallen was. En dan schrik je wakker. En je denkt, oh, gelukkig, het was maar een droom. Maar die droom, daar zit wel wat in. Die droom die zegt eigenlijk hoe het nou met ons ervoor staat. Als wij God verlaten, dan vallen wij. En dan vallen wij in een bodemloze put. En je hoeft in feite maar één keer los te laten. Je hoeft maar één keer, terwijl je vasthield, of vastgehouden werd. Je hoeft maar één keer los te laten. En je valt. En je valt in eeuwige verwoesting neer. En dat is gebeurd. Toen Adam en Eva zondigden in het paradijs, toen lieten ze God los. En ze vielen. En ze namen ons mee. Maar daar kunnen we Adam en Eva zomaar niet de schuld van geven. Als je nou terugkijkt. Hoe vaak heb je vandaag God losgelaten? Hoe vaak heb je vandaag niet dingen gedaan zonder aan God te denken? Zonder God nodig te hebben? Zonder God om toestemming te vragen? Zonder dat het je ging om de eer van God? Als je dat naar je toe krijgt, dan kan je zo aangrijpen. Terwijl je eerst misschien dacht, nou ja, iedereen zondigt wel eens, maar dat stelt niet zoveel voor. Maar dan krijg je het naar je toe en dan voel je die zonde van vanmorgen. Dat vergeetachtige, dat ongelovige. Daar heb ik God losgelaten. En als ik God loslaat, dan val ik bij God vandaan. Als ik God loslaat, dan moet ik er niet vreemd van opkijken als God mij loslaat. Als ik bewust bij God vandaan val, dan is het terecht dat God bewust zegt, die hemel is voor jou niet bereikbaar. Je bent zelf weggegaan. Die hemel is voor jou gesloten. Ook dat zien wij hier aan het kruis. Werd het donker over de gehele aarde. Alle mensen moeten beseffen. Dit verdienen wij. De buitenste duisternis. Wij hebben God verlaten. Wat zouden we dan nog kunnen hopen? Ja, dan is er één hoop. Er is die ene hoop. Zoals dat volk. Hè, dat als er nou mensen waren in Israël die dat voelden. Wij hebben God verlaten. We hebben zo zwaar tegen God gezondigd. Hoe moet het verder? Er is er één hoop. De hoge priester. De hoge priester gaat het heilige der heiligen binnen. Er is één hoop. Jezus die gaat het naar het heiligdom. Die plek tussen hemel en aarde waar die God gaat ontmoeten. Hoe gaat het daar? In het duister. Die hoge priester, de eerste keer ging hij daar met een vat vol gloeiende kolen en reukwerk. En dan was daar in het heilige der heiligen dan nog de gloed van die kolen. En dan zag hij daarin iets oplichten. Ark, die gouden ark, die engelen. Als hij dan terugging, dan moest hij eerst een bok slachten. Dat duurde natuurlijk even. En voordat hij weer terugkwam, ja, de rook hing er nog. Maar die kolen, die waren bijna uitgegloeid. Het was donker daar. Eerst de voorrang sloot en toen liep hij nog door het licht die gouden kandelaar. Maar de tweede voorrang sloot achter hem. Toen was hij daar in het donker van het heilige der heiligen. Wat zou die priester nou gedacht hebben? Dat zal ook best wel verschillend geweest zijn. De ene hoge priester was de andere natuurlijk niet. Hoe lang is hij daar gebleven? Dat zal ook verschillend geweest zijn. Er staan geen voorschriften voor. En dat 17e vers daar staat... simpelweg totdat hij zal uitkomen. Die hoge priester moest daar het werk doen. Hij moest dat bloed laten vloeien. Maar wat zal hij er ook een gedachte gehad hebben? Gedacht aan het volk dat buiten stond. Gedachte aan de God die hier kwam opzoeken. Een God die hij ook niet kon zien. Waarvan hij wel besefte. Dit is de plek die het meest spreekt van de nabijheid van God. Zo is het ook geweest voor Christus. Hij is daar ingegaan. om bloed te storten. Dat heeft hij gedaan. Het bloed stroomde van zijn lichaam af. Maar hij is er ook heen gegaan met een hart vol gedachten. Gedachten aan het volk. Moet u maar lezen in Lucas. Wat heeft hij nou gedaan, gezegd, voordat het duister werd? Hij heeft aan anderen gedacht. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En naar het moordenaar toe, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Voordat hij die achter het gordijn als het ware wegging, heeft hij gedacht aan verloren zondaren. En met een hart vol van gedachten aan verloren zondaren, is hij daar dat donker in gegaan. Maar hij heeft ook gedacht aan God. Hoe weten we dat? Nou, straks, dan gaat het juist over God. En vers 34, wat hij gaat uitroepen. Mijn God, mijn God. Dat was altijd het leven van de Heer Jezus. Altijd was hij gericht op zondaren. Maar daarbovenuit, altijd was hij gericht op de eer van zijn Vader. Zo is hij daar ook naar het kruis gegaan, met een groot verlangen. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. O Vader, ik kom om uw naam te heiligen. Ik kom om uw koninkrijk uit te breiden. Zijn hart en zijn gedachten waren vol van de Vader. Maar wat gebeurde er? Dan moeten we, daar kun je haast niet anders dan eerbiedig voor stilstaan. Daar kunnen we iets van zeggen. Kijk, die hoge priester die daar kwam in het heilige der heiligen, die zag daar de ark die van Gods gunst getuigt. En de eerste keer dat Jezus het heilige der heiligen binnenging, was dat ook zo. In de hof van Gethsemane, dan staat er dat God een engel zond om hem te versterken. Daar heeft hij een engel gezien. Dat heeft doen denken aan het heilige der heiligen. Waar die cherubs geborduurd stonden en boven het altaar stonden. Daar was Jezus niet alleen. Maar nu komt hij voor de tweede keer dat heiligdom binnen. Het is alsof de ark weg is. Dan moet je eens indenken wat dat geweest zou kunnen zijn voor een hoge priester. Als je de eerste keer daar dat die ark zag staan en de engelen zag staan. En de tweede keer kwam die opnieuw. En er was geen ark. En het was donker en hij tastte rond en zag, waar staat die ark nou? En hij bleef maar zoeken. En hij kwam erachter, de ark is weg. De eer is weggenomen uit Israël. Ikabod. Er is geen ark meer. Het heilige der heiligen is leeg. Waar is God? Kijk, dat is de nood waar Eli iets van geproefd heeft toen hij stierf. De ark was weg. Dus als Eli de volgende keer als hoge priester zou gaan offeren, kwam hij in heilige der heiligen zonder ark. Hoe kon hij dan nog ooit hoop hebben? Ikabod, de eer is weg. En dat is het allerergste wat er gebeuren kan als God weg is. Vandaag werd ik gevraagd om iets te zeggen over secularisatie. Dat kerken leeggaan. Maar er zit natuurlijk achter dat God weggaat uit de gedachte. Meestal is het zo, voordat mensen uit de kerk gaan, is God eigenlijk al heel ver uit hun gedachten. Is de kerk, eerst gaat om zo te zeggen de kerk uit hun hart en dan gaan ze zelf uit de kerk. Nu zijn er ook mensen buiten de kerk die God zoeken. Maar we zien tegelijkertijd gebeuren. Kerken gaan leeg en heel veel mensen die denken niet aan God. Maar het allerergste wat er gebeuren kan voor een land, is als dat helemaal doorgaat. Als God weg is, als de gedachte aan God weg is, het leven met God weg, het woord van God weg. Je kunt niks ergens bedenken dan een land waarin het evangelie niet meer klinkt. En er zijn landen, daar is zo donker. Er zijn een paar handen vol christenen, meer niet. Als God niet meer van zich laat horen, dat is voor een land het ergst, maar dat is voor ons persoonlijk ook het ergst. Er is niks erger dan dat, als God nergens meer te bekennen is. Misschien heb je er geen last van. Je hebt er nog nooit heel veel om gegeven. Misschien is dat wel een teken dat God al heel ver weg is. Dat is des te erger. Dan kun je het niet in volhouden toch. Als je voelt dat je zo hard bent, in feite zo onverschillig bent. Zeg je of God er nou is of niet is. Of ik nou van God hoor of niet hoor. Of nou in de kerk zit, of ik nooit meer in de kerk kom. Maakt mij het uit. Als het zover is, dan moet je des te banger worden. Denken, wat moet ik nou? Als ik echt zou moeten leven, als ik echt zou moeten sterven zonder God. Juist voor een hoge priester was het zo erg. Voor Eli, die besefte er iets van. Veel te weinig, maar die besefte er iets van. Wat betekent als God er niet meer is? Maar wat moet het dan betekend hebben voor Jezus, de grote hoge priester? Toen hij aan het kruis hing, toen was daar geen ark. Toen hij aan het kruis hing, toen was er geen verzoendeksel. Toen hij aan het kruis hing, toen waren er geen engelen. Toen was het leeg. Alleen maar donker. Het is zo donker dat de Heer Jezus nog zelf niets uit kan brengen. Hij kan het pas uitroepen als straks het weer licht wordt. Dan roept hij het uit, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar voor die tijd zwijgt hij helemaal. Je zou kunnen zeggen, hij is verbijsterd. Jezus heeft daar gezien wat de hel is. Kijk, wij weten het niet. Maar geweten kan je wel vanuit het woord wel zeggen. En een klein beetje vanuit het besef wie God is. Als je moet sterven zonder God. Je komt echt in de buitenste duisternis terecht. Dat is zo vreselijk. Ik heb het nooit meegemaakt. En geen mens heeft het echt meegemaakt. Christus heeft het meegemaakt. En hij heeft het meegemaakt omdat hij eigenlijk zegt, ik heb je er niet voor over. Hij heeft het meegemaakt om het je te vertellen. En waar de mensen zijn die zeggen, ja, maar er is toch nooit iemand teruggekomen? Jezus is teruggekomen. Dat is de enige die teruggekomen is uit de dood om ons alles te kunnen vertellen. Kijk, er zijn wel een paar mensen teruggekomen, maar die zijn niet in de hemel en in de hel geweest. Dat kan niet. Maar Jezus Christus is in de hemel geweest en is in de hel geweest. En hij kan vertellen hoe het is. En dat doet hij met alle ernst. Besef toch wat het is om zonder God te leven. Denk er eens over na. Als je zonder God moet sterven, wat dat betekent. Zonder God. Echt, helemaal zonder God. Dat je niet wakker wordt. Als je valt. Dat je niet wakker wordt. Dat je zegt, oh, het is maar een droom. Je weet, het is echt. Nooit meer. Nooit meer bij God. Nooit meer iets zien van de liefde van God. En altijd. Altijd moeten zeggen. Ik heb God verlaten. Je kunt God niet beschuldigen dan. Zul je moeten zeggen, ik heb God zo vaak losgelaten. Wat ik nu krijg is precies wat ik gezocht heb. Ik heb zo vaak tegen God gezegd, ga maar, ik ga wel mijn eigen gang. En dan krijg je wat je gezocht hebt. Maar dan zul je er zo'n berouw van hebben. En daarom zegt de Heer Jezus nu, heb er nou eens berouw van, bedenk nu eens. Ook terwijl je het nog niet kunt aanvoelen. Terwijl je er eigenlijk buiten staat of een afstand staat te kijken. Maar je hoort die noodroep van Jezus. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De enige die God nooit losgelaten had. Voor hem, er bestond geen leven buiten God. Daarom was het voor hem. Die 3 uur was voor hem een eeuwigheid. Was voor hem zo ondraaglijk. Daarom is het ook alleen Jezus die dit kon dragen. Alleen Jezus die de hel kon opvangen. Als hij het roept, waarom hebt gij mij verlaten? Dan zegt hij hoe vreselijk het is. Maar dan zegt hij ook iets, als het ware, als een spiegel naar ons. Als je verloren gaat. Dat hoeft niet. Daarom hoor je het nu. Je hoeft niet verloren te gaan. Maar als het wel zo zou zijn. Die vreselijke mogelijkheid. En als je dan zou zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan is die waarom vraag geen waarom meer. Dan weet je het. als nu de Heer Jezus het zegt, dan weet je het eigenlijk ook. Waarom? Waar heeft Jezus het aan verdiend? Heeft hij nergens aan verdiend. Maar wij hebben het verdiend. Daarom. Omdat wij hem verlaten hebben. En wat hij gezegd heeft, daar wil ik het niet bij laten. Ik wil ze niet in het verderf laten storten. Ik wil dat zondaren tot God komen. Ik kan ze niet meer zo allemaal verloren laten gaan. Daarom zal ik verloren gaan. Omdat zij behouden worden. Daarom. Dat is onze tweede gedachte. In het duister. En als derde, naar het licht. Het was aarde donker. En niemand wist hoe lang het duren zou. Maar het duurde precies lang genoeg. Een volheid van tijd. Zoals hij 3 dagen in het graf gelegen heeft, heeft hij hier 3 uur in de hel gehangen. Ik heb boven de preek gezet het heiligdom. Want die daar voor God stond, die heiligdom werd tot een hel. Maar dat bleef het niet. Dat bleef het niet. Na 3 uur ging de zon weer schijnen. Na 3 uur zei God weer, zoals op de eerste scheppingsdag, daar zij licht. En daar werd licht. Als u nou Lucas erbij kijkt, dan ziet u bij Lucas dat er direct aan verbonden wordt, het voorhangsel van de tempel scheurde open van boven tot beneden. Er heeft nog even tijd tussen gezeten. Maar Lucas die wil ons eigenlijk laten zeggen, laten zien, dit heeft alles met elkaar te maken. Dat het duister was en dat het voorhang scheurde. Want denk nog maar eens in, die priester die daar in dat heilige der heiligen is. Zonder vuur, zonder lamp. En dan ook zonder ark. En dan ineens gaat het voorhang open. Dan wijkt het duister. En als hier de zon weer gaat schijnen, dan is dat hetzelfde als dat in voorhang open gaat. En daarom wat er zo in de hele wereld gebeurt, dat het licht weer wordt, dat wordt zo uitgebeeld in de tempel. Het voorhang gaat open. Wat gebeurt er? Zou mogen zeggen, de eerste die iets ziet is Jezus. Jezus die het uitroept, waarom hebt gij mij verlaten? Ook over zijn kruis wordt het licht. Wat zag de hoge priester? Het eerste wat hij zag, dat was natuurlijk het licht. Het licht van de gouden kandelaar. De kandelaar die wijst op de Heilige Geest. Dan kan de Heer Jezus weer roepen. Omdat hij weet, God hoort. Wat ziet hij ook? Wat ziet hij nog dichterbij? Wat er vlak voor het voorhangsel stond, dat was de tafel der toonbroden. Dus de kandelaar stond iets verder weg, maar die wierp zijn licht niet alleen op het hele heiligdom, maar ook in het bijzonder op die tafel der toonbroden, daar vlak voor het heilig der heiligen. Dat stond het dichtst bij de ark. 12 toonbroden. Dat wees op het volk van God. Wat was het eerste wat Jezus zag? Dat was dat God nog van hem af wist. Dat God er nog was. Dat God nog bestond. Hij was wel in de hel geweest. Maar hij hoefde niet in de hel te blijven. Maar wat zag hij direct ook? Hij zag zijn volk. En zoals die 12 toonbroden wezen op het hele volk. Zo dacht Jezus daar ook op aan al zijn volk. En daar waar hij in de hel geweest was, wat is het daar een vreugde geweest? Dat kan niet anders. Wat is het daar een vreugde geweest dat hij zeggen kon, en nu is het gebeurd. Nu weet ik zeker, al die miljoenen voor wie ik dit gedaan heb, die zullen niet verloren gaan. Lees Hebreeën 12 vers 2 maar. Die om de vreugde die hem was voorgesteld, het kruis heeft verdragen en de schande vraagt. De vreugde. De vreugde in zijn vader. Maar het is ook geweest de vreugde om zondaren zalig te maken. Moet je niet vergeten. Kijk, Wij kunnen wel eens denken, wij zoeken God en ik zou wel zalig willen worden. Weet je, dat willen zalig worden van ons, dat stelt niks voor. Weet je wat wel wat voorstelt? De bereidheid om zalig te maken van Christus. Dat is de vreugde van zijn hart geweest. Daarvan heeft hij gezegd, hier heb ik het voor over. Die helse duisternis, die volle toorn van God, die aanvallen van de duivel, die wel een eeuwigheid leken te duren. Dat heb ik er voor over. Hiervoor. Dat ik allen tot zaligheid mag leiden. Daar ging voor Jezus het voorhangsel open. Dat heeft hij met vreugde gezien. Degene die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En er is er geen van hen verloren gegaan. Die hel, waar hij doorheen moest, er hoeft niemand doorheen die bij Jezus hoort. Dat ligt zo vast. Dat ligt vast in het offer, dat ligt vast in het recht. Maar het ligt ook vast in de liefde van Jezus. En wat zien wij? Als nou dat voorhangsel open gaat, dan kon je ook vanaf de andere kant kijken. Dat heiligdom was niet meer afgesloten. Er is toegang tot het heiligdom. Waar niemand doorheen mocht, daar kan nu doorheen gegaan worden. En wat zien we dan? Zie je dan een ark? Wat zie je dan aan het kruis? Jezus. Alleen Jezus. Weet je wat er gebeurd is? Jezus werd het verzoendeksel. Toen de Heer Jezus daar aan het kruis kwam. En er was niets meer. Geen engel, geen ark, geen verzoendeksel. Toen is het als het ware geweest dat de Vader gezegd, mijn zoon, ik leg u daar neer. U bent het verzoendeksel zelf. U bent niet alleen de hoge priester. U bent niet alleen dat ram, die zondebok. U bent het verzoendeksel. Dat woord wordt gebruikt in Romeinen 3 vers 25. De welke God voorgesteld heeft, staat er. Romeinen 3, als we, moet het zo gauw even opzoeken. Romeinen 3 vers 25. De welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door zijn bloed. En dat woord verzoening, dat is hetzelfde woord als het woord voor verzoendeksel. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door vergeving der zonden die tevoren geschied zijn. Dus God heeft hem voorgesteld tot een verzoening. Als wij dan zien dat de zon weer opgaat, het duister gaat wijken, het voorhangsel scheurt, dan zien wij Jezus alleen. Hij is de hele verzoening. Waar is nou dat verzoendeksel voor? Waar spreekt het van? Dat spreekt ervan dat God bij mensen kan wonen. Daar ging toch dat heiligdom om. Hè? Het was het teken van de aanwezigheid van God. En heel het volk mocht weten, God wil bij ons wonen. Maar het kan alleen vanwege dat offer op het verzoendeksel. En nu zegt God, begrijp je nou waar het in het Oude Testament om ging? Al die tekenen, dat ging hierom. Om deze grote verzoendag, deze goede vrijdag, waar de ark, het verzoendeksel, is neergelegd. Jezus. Wat betekent het dan? Wat betekent het om nu te moeten en te mogen zeggen, Jezus is het verzoendeksel? Dat betekent dit, dat er één weg is tot God. En dat die weg bereid is. In 2 Korinther 5 staat het zo. U kent die tekst misschien wel. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. In Christus was God verzoening aan het bewerken. God zegt. Ja, ik wil naar je omzien. Ik wil onder u wonen. Maar op één manier. Alleen in Christus, buiten Christus, kan ik niet bij u wonen. En buiten Christus kunt u niet bij God wonen. Buiten God, buiten Christus, is God een verterend vuur. Buiten Christus verdienen wij allemaal die buitenste duisternis, omdat we God verlaten hebben. Maar in Christus, daar wil God ons bij hem hebben. Ja, maar ik heb hem zo vaak verlaten. Ik heb hem niet één keer losgelaten. Ik heb hem niet één keer per dag losgelaten. Maar ik heb God verlaten dagen zonder getal. En zo vaak op een dag. Jawel. Jawel, dat is waar. Maar Jezus heeft God niet verlaten. Jezus Christus heeft heel zijn leven aan God vastgehouden. En dan heeft God hem verlaten. Om dan al die goddeloosheid op zich te nemen. Hij werd van God verlaten. Omdat wij tot God zouden genomen en nooit meer door hem verlaten worden. Dus kan God bij ons wonen? Kunnen wij tot God komen? Dat is niet natuurlijk. Dat is een onbevattelijk wonder. Maar het is er wel. Het is wel zeker. En het is een ruime mogelijkheid. Dat voorhangsel van de tempel, dat scheurde, dat kon je alleen in de tempel zien. Maar dat het weer licht werd, dat kon je over de hele aarde zien. Daarmee wordt gezegd, er is verzoening in het bloed van Christus genoeg voor de zonde van de gehele wereld. Wend u naar mij toe, alle gij einde der aarde, en word behouden. Want ik ben God, niemand meer. Nog een andere tekst te noemen. Hebreeën 4, vers 16. Dat is waartoe we worden opgewekt. Als we dan horen dat er vrede met God te vinden is in Christus. Als we horen dat het voorhangsel is opengescheurd en dat de toegang vrij is. Dan moeten we opgewekt worden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Hebreeën 4, vers 16. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben. Jezus Christus, die door de hemelen, door het voorhangsel is heen gegaan. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Wat moet je doen? Wat is er nodig? Laat ons toegaan. Ga tot Christus. Ja, maar ik durf niet. Dat is geen reden. Dat kan wel waar zijn, maar dat is geen reden. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Je moet niet kijken of je durft, je moet niet kijken of je het verdient. Je moet kijken of Christus het verdient. En je moet kijken of het van hem mag, of hij genoeg is. Dat is zo duidelijk. De apostel die drukt het op het hart. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. Dan moet je geen dag over laten gaan. Dan moet je niet wachten tot morgen of denken zondag ga ik het proberen. Dat is iets voor vanavond. Vanavond is de toegang vrij door Golgotha. Vanavond zegt de Heere, let eens op dat het voorhang zo gescheurd is. Jezus Christus is door de hel gegaan, is naar de hemel gegaan. En die nodigt verloren zondaren, alles verzondigd hebben, altijd God verlaten hebben, de hel verdiend hebben. Maar die tegelijk zeggen, Heer, ik durf niet. Hoe zou ik nou verder kunnen als ik weet dat ik onderweg ben naar de hel? O, zegt de Heer, dat hoeft toch niet. Ik wil de hel sluiten. De hemel openen. Voor een ieder die niet meer buiten Jezus kan. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan. En als je toegaat, dan zul je vrede vinden. Dan is er niemand die daar komt en zegt, oh, maar er is geen ark. De ark is leeg en de eer is weg. Er is niemand, want dat heeft Jezus meegemaakt. Dat God er niet meer was. Maar daar waar wij tot Christus gaan, er hoeven nooit te zeggen, is God er wel? Hij is er, tot in eeuwigheid. Dan hoef je nooit meer te vrezen dat je wordt weggestoten. Want wie eenmaal dat heiligdom mag binnengaan, daarvoor is de hel voor eeuwig dicht. Ga dan, vrijmoedig, zo gauw als maar kan. Heden. Amen.